Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Ga tot Jozef. Leer deze grote heilige kennen en vertrouw uw zorgen aan hem toe.
Van harte welkom, beste luisteraars, in het programma Ga tot Jozef. In dit programma willen we iedere maand een beetje stilstaan bij de heilige Jozef en ook tijd maken voor gebed om onze zorgen aan hem toe te vertrouwen. In eerdere edities van dit programma hebben we al regelmatig voorgelezen uit het boek Ga tot Jozef, het verhaal van de stille heilige, geschreven door broeder René Stokman. En vandaag willen we daar nog enkele stukjes uit lezen. En dan zal alles uit dit boekje al aan bod gekomen zijn in Ga tot Jozef. En zullen we binnenkort een nieuw boek aansnijden over deze stille maar grote heilige. Vandaag lezen we over de iconografie van Jozef. De afbeeldingen die we van Jozef tegenkomen, zijn meestal verbonden met de momenten uit het leven van Jozef, zoals deze in het evangelie zijn opgetekend. We zien hem afgebeeld bij de geboorte van Jezus en in iedere kerststal zal men een neerknielende Jozef naast de kribbe vinden. Verbonden aan het geboortetafereel zijn de aanbidding van de herders en de wijzen, dankbare momenten om grafisch uit te beelden. Daarnaast is er de vlucht naar Egypte, waarbij men Jozef afbeeldt terwijl hij voortstapt naast de ezel waarop Maria met het kind Jezus rust. Verder zijn er de opdracht in de tempel, waar Jozef meestal met een koppel duiven is afgebeeld, en het terugvinden van Jezus in de tempel, waar we een bezorgde Jozef ontmoeten. Omdat Jozef het voorrecht had om te sterven in de aanwezigheid van Jezus en Maria, wordt hij de patroon van de goede dood genoemd. En zo zijn er devotieprenten waarop de stervende Jozef is afgebeeld in de armen van Jezus en Maria. Wanneer hij alleen wordt afgebeeld, zien we hem als een timmerman met zaag of winkelhaak. Of met een bloeiende lelie in de hand als teken van zuiverheid. Of als verwijzing naar de staf die bloeide toen hij werd aangeduid om de echtgenoot van Maria te worden. Ook zien we hem als een vader die het kind Jezus op de arm draagt. Als gezin kennen we de statige beelden waarop Maria en Jozef het kind Jezus omringen en devotioneel zijn er de afbeeldingen waarbij Jozef het beroep van timmerman aanleert aan Jezus. In de oud-christelijke kunst is er heel weinig over Sint Jozef bekend. We moeten wachten tot de 5e eeuw om mozaïeken te vinden waarop Sint Jozef is afgebeeld. Zo is het mozaïek in de Maria Maggiore in Rome wellicht een van de oudste, waarop we Sint Jozef zien die Maria begeleidt naar de tempel. En ook op de vermaarde mozaïeken van Ravenna is Sint Jozef reeds te vinden. In de 6e eeuw begint men de geboortescènes af te beelden, wat natuurlijk een hoogtepunt zal vinden wanneer de heilige Franciscus van Assisi besluit om in 1223 in Greccio een levende kerststal bij het kerstgebeuren te plaatsen. Volgens bepaalde bronnen zouden evenwel de eerste kerststallen reeds rond 1025 in Napels zijn ontstaan, toen nog een eenvoudige kribbe met het kind en Maria en Jozef. Maar zeker is dat Franciscus een belangrijke stimulans heeft gegeven aan de traditie om het kerstgebeuren visueel uit te beelden, ook in de kerken. Vanaf die tijd wordt het kerstgebeuren een geliefd thema, zowel in de schilderkunst en beeldhouwkunst als in de reeds vermelde vervaardiging van de devotionele kerststallen. Napels wordt vanaf de 17e eeuw een voortrekker in het uitbeelden van uitgebreide huiselijke scènes, waarbij het soms zoeken wordt waar de kribbe en de heilige familie zich bevindt. In de schilderkunst zijn het de Vlaamse primitieven die het kersttafereel als een van de geliefkoosde thema's zullen kiezen. We denken hier aan de aanbiddingsscène van Memling in Brugge en deze van Rogier van der Weijden. Jozef wordt steeds wat terzijde afgebeeld met een lantaarn in de hand of met een kaars. Eenmaal zelfs met zijn hoofd rustend in zijn hand. Hij is nooit het middelpunt van het gebeuren en wordt duidelijk ook ondergeschikt aan Maria voorgesteld. Wat opvalt is dat Jozef meestal als een wat oudere man wordt afgebeeld. Duidelijk onder invloed van de verhalen die men kende vanuit de proto-evangelies. Maar ook buiten Vlaanderen komen we veel geboortescènes tegen in de Italiaanse kunst. Met grote triptieken die we in de musea van de Italiaanse stenen kunnen vinden en in de kerkschatten die er tentoongesteld worden. Graag vermelden we het innig mooie schilderij van de Franse schilder Georges de Latour, rond 1641 geschilderd, waar Sint Jozef op een sublieme wijze wordt belicht. De bekende Spaanse schilder Zurbaran houdt het dan eerder bij een meer ascetische en introverte Jozef. De afbeelding van Jozef alleen of met de heilige familie op allerlei devotieprenten en als afzonderlijke sculpturen ontstaat in de 17e eeuw. De ingekleurde devotieprenten zijn heel klassiek. Sint Jozef met de reeds vermelde lelietak in de hand of met het kind Jezus op zijn arm. Sommige zijn echt mooi in hun naïviteit. Ook de beeldhouwkunst volgt deze traditie en de houtsculpturen in de Beirse parok, sterk gepolychromeerd en waarbij geen goud is gespaard, zullen voortaan vele kerken sieren. We kunnen ze tot op de dag van vandaag vinden bij beeldhouwers in Beieren, Saksen en Oostenrijk. Natuurlijk kennen we ook de seriebeelden die zeer kitscherig overkomen, maar die het blijkbaar blijven doen en die we terugvinden in de kraampjes in onze bekende bedevaartsoorden. Ook in Rome is er geen tekort aan dergelijke beelden. We twijfelen of Sint Jozef zichzelf zou herkennen en gelukkig zou zijn met enkele van deze creaties. We eindigen met nog eens de attributen te vermelden waarmee Sint Jozef meestal wordt afgebeeld. Verwijzend naar het beroep dat hij uitoefende, kennen we de beelden van de man met de zaag in de hand, de schaaf of winkelhaak, soms zelfs met een boor of een bijl. Deze attributen zijn natuurlijk gelinkt aan de eerder beperkte visie die men had over het beroep van Sint Jozef, die, zoals we vroeger aangaven, wellicht eerder een ambachtsman of een bouwvakker was die meewerkte aan de heropbouw van de stad Sepphoris. De lelie is in zijn meest originele vorm het symbool van de zuiverheid en wordt natuurlijk aan Sint Jozef gekoppeld die de maagdelijkheid van Maria in het huwelijk respecteerde en een zeer zuiver leven leidde. Hij wordt daarom ook de patroon van de zuiverheid genoemd. Maar in de vroegste afbeeldingen ziet men meer de bloeiende staf. Die verwijst naar het verhaal dat de staf die hij bij zich had ging bloeien als teken dat hij de uitverkorene was om Maria tot zich te nemen. Op de geboortescènes staat Jozef dikwijls afgebeeld met een kaars of een lantaarn in de hand, waarbij hij het licht laat schijnen op Jezus. Met Jezus is het ware licht in de wereld gekomen en Jozef heeft daarin zijn opdracht als voedstervader vervuld. Ter verwijzing naar de opdracht van Jezus in de tempel zien we Jozef met een koppel duiven, ofwel in de hand ofwel in een mandje. Een zeldzame keer wordt hij afgebeeld met een beker, een herinnering aan het bittere water dat hij samen met Maria moest drinken, als bewijs van zijn onschuld in de zwangerschap van Maria. Ten slotte tonen de meest bekende sculpturen ons steeds Jozef met het kind Jezus op de arm, of naast Maria, en het kind Jezus in hun midden. Nog vrij recent, onder de invloed van Paus Franciscus, werd ook een beeld van de slapende Jozef in omloop gebracht. Een verwijzing naar Jozef die tijdens zijn slaap door dromen zijn boodschappen van de engel ontvangt. Onder het beeld wordt een briefje met een verzoek gelegd, in de hoop dat er via Sint Jozef tijdens de nacht een antwoord op het verzoek of de smeekbede zal komen. Jesus, En dan lezen we vandaag ook nog het hoofdstuk Devotie tot Jozef uit het boekje Ga tot Jozef, geschreven door broeder René Stockman. In de catacombe van Priscilla in Rome, die dateert uit de 3e eeuw, is een fresco bewaard gebleven van de aanbidding van de wijzen en daarop is ook Sint Jozef afgebeeld, die naar de ster wijst. Soms wordt dit als de eerste bekende afbeelding van Sint Jozef beschouwd en niet het tafereel dat men vindt in de Maria Maggiore. Eveneens in Rome, dat dateert uit 435 en gebouwd werd door paus Sixtus III bij gelegenheid van de afsluiting van het concilie van Efeze, waarbij Maria als moeder van God werd erkend. Vanaf de 19e eeuw werd het feest van Sint Jozef op 19 maart vastgelegd, zij het nog niet voor de universele kerk. Want slechts in de late middeleeuwen kreeg de devotie tot Sint Jozef een meer algemeen en formeel karakter. Onder meer door de geschriften over de heilige van de hand van Albertus de Grote, Thomas van Aquino, Bernardus van Siena en Isidoro Isolano, die in de 16e eeuw als eerste een apart boek schreef over Sint Jozef. Met als titel Samenvatting van de gaven van Sint Jozef. Het concilie van Trente legde uiteindelijk 19 maart als feest van Sint Jozef voor de universele kerk vast. Ook congregaties, waaronder de Jezuïeten, in 1534, plaatsten zich onder de bescherming van Sint Jozef. In dezelfde periode hervormde Teresa van Avila de Karmelorde en getuigde zij van haar groot vertrouwen in Sint Jozef. Nadat de kerk haar wereldlijke macht had verloren bij de eenmaking van Italië in 1870, plaatste paus Pius IX de hele kerk onder de bescherming van Sint Jozef en bevestigde hij 19 maart als officieel feest van de patroonheilige van de universele kerk. Vermeldenswaard is de encycliek Quamquam Pluries van paus Leo XIII van 1889, waarin hij Sint Jozef prees voor zijn vaderlijke liefde voor het kind Jezus en als bijzondere beschermer van de heilige familie. In 1955 zal dan paus Pius XII de 1e mei uitroepen als het feest van Jozef Arbeider, als reactie op het feest van de arbeid dat door de communisten en socialisten was ingesteld. 100 jaar na de encycliek van paus Leo XIII schreef paus Johannes Paulus II een apostolische exhortatie, Redemptoris Custos, over de persoon en de opdracht van Sint Jozef in het leven van Christus en van de kerk. We willen even stilstaan bij een aantal figuren die er door hun bijzondere devotie toe hebben bijgedragen dat Sint-Jozef binnen de kerk een grotere aandacht zou krijgen. En we willen eveneens kennis maken met de exhortatie van paus Johannes Paulus II. Dat was op het moment dat dit boek Ga tot Jozef geschreven werd, het meest recente officiële document van de kerk over Sint-Jozef. Maar daar is natuurlijk ook later de apostolische brief Patris Cordae van paus Franciscus nog bijgekomen ter gelegenheid van de 150ste verjaardag van het uitroepen van Sint-Jozef tot patroon van de universele kerk. Vele van de figuren die nu vernoemd zullen worden zijn al in eerdere uitzendingen vernoemd, maar het kan zeker geen kwaad om hun devotie tot de heilige Jozef in herinnering te brengen. Teresa van Avila, die in 1515 werd geboren, trad in 1535 in bij de Karmelitessen in Avila. Maar ten gevolge van ziekte moest ze in 1538 het klooster tijdelijk verlaten. Een ernstige ziekte overviel haar, waarbij ze een tijd lang verlamd en als in coma bleef. In 1542 genas ze zonder aanwijsbare oorzaak. Zelf schreef ze haar genezing toe aan de heilige Jozef en dit werd bij haar de start van een grote devotie voor deze heilige. In 1556 had ze een sterke mystieke ervaring van Jezus' aanwezigheid die ze later zou beschrijven in haar mystieke werken. Het werd ook het moment waarop ze besloot werk te maken van de hervorming van haar orde en de zusters terug te brengen tot de oorspronkelijke observantie. Om haar hervorming gestalte te geven, stichtte Teresa in 1562 een klooster in Avila, dat ze plaatste onder de bescherming van de heilige Jozef. Bij deze hervormingspoging kreeg ze veel weerstand van de bestaande groepen. Maar door haar doorzettingsvermogen slaagde ze er uiteindelijk in om een hele reeks nieuwe kloosters te stichten. Alle in lijn met het elan van de hervorming. Voor de hervorming van de mannelijke tak werkte ze samen met Johannes van het Kruis. Deze zeer actieve en bezielende Teresa schreef na haar autobiografie een aantal werken die in de christelijke literatuur zeer bekend werden. De innerlijke burcht, Weg van volmaaktheid en Hooglied. Ze overleed in 1582 en werd in 1622 heilig verklaard. In 1970 kreeg zij, en samen met haar ook Catharina van Siena, als eerste vrouw in de kerkgeschiedenis door paus Paulus VI de titel van kerklerares toegekend. Haar devotie tot de heilige Jozef was uitgesproken en startte, zoals aangegeven, bij haar wonderbaarlijke genezing. Daarna zou ze al haar activiteiten toevertrouwen aan de heilige Jozef en beschouwde ze hem als een ware tochtgenoot in haar bewogen leven. Ze getuigde dat de heilige Jozef haar alles bezorgde wat ze nodig had om haar roeping en zending te kunnen vervullen. In haar autobiografie schreef ze dat net zoals Jezus hier op aarde gehoorzaam was aan de heilige Jozef als zijn voedstervader, hij nog steeds gehoorzaamt aan de heilige Jozef in de hemel en alles doet wat deze hem vraagt. We lezen er de volgende getuigenis van haar hand. De glorievolle heilige Jozef nam ik tot bemiddelaar en meester. Ik beval me dringend bij hem aan. Ik zag klaar en duidelijk hoe hij mij als vader en heer beter uit deze moeilijkheden hielp dan ik kon vragen. Hij haalde mij ook uit andere, nog ergere, waarbij de eer en het heil van mijn ziel op het spel stonden. Tot op vandaag herinner ik mij niet hem wat dan ook zonder resultaat gevraagd te hebben. De grote gunsten me door God op voorspraak van deze gelukzalige heilige geschonken zijn gewoon wonderbaarlijk, net als de manier waarop hij mij uit de gevaren naar ziel en lichaam redde. Aan andere heiligen schijnt God de genade te verlenen aan een bepaalde behoefte tegemoet te komen. Maar bij ondervinding weet ik dat hij aan deze glorievolle heilige de genade verleent in alles te voorzien. Daardoor geeft God blijkbaar te kennen hoe hij op aarde onderworpen aan hem, die zijn vader genoemd werd, zijn voedstervader, die hem mocht bevelen, ook nu in de hemel nog doet wat hij hem vraagt. Heel wat anderen aan wie ik de raad gaf tot hem te gaan, ondervonden hetzelfde. Vanuit deze ervaring gaan velen hem opnieuw vereren. Aangezien ik ondervond hoeveel de glorievolle heilige bij God vermocht, wilde ik iedereen voor hem winnen. Ik ken niemand die hem werkelijk vereerde en bijzonder diende en die niet flink vorderde in deugd. Zielen die hun toevlucht tot hem nemen, helpt hij op allerlei manieren. Al meerdere jaren, meen ik, vraag ik hem iets op zijn feestdag en telkens krijg ik het. Zit mijn vraag scheef, dan weet hij ze recht te trekken en voor mij heel nuttig te maken. Aan wie me niet gelooft, vraag ik, probeer het uit liefde tot God. De ondervinding zal je leren hoe goed het is zich aan die roemrijke patriarch toe te vertrouwen en hem te vereren. Vooral mensen die zich aan het gebed wijden, zouden hem genegen moeten zijn. Ik kan me niet inbeelden hoe je aan de koningin der engelen kunt denken en aan de lange tijd die ze doorbracht met het kindje Jezus, zonder Sint-Jozef te danken, omdat hij hen zo goed hielp. Vind je geen meester voor je gebed, neem dan deze glorierijke heilige tot leraar. Je zult niet verdwalen onderweg. Tot zover het citaat van de heilige Theresia van Avila uit haar autobiografie. Bernardus van Siena werd in 1380 in het Italiaanse Massa Marittima geboren. Hij wijdde zich reeds jong aan de zorg voor zieken in hospitalen en stuurde burgerlijk en kanoniek recht in Siena, waar hij ook voor de pestlijders zorgde. In 1402 trad hij toe tot de Franciscaanse observanten. Hij werd een grote prediker die Italië rondtrok en grote invloed had op het geestelijk leven van zijn tijd. In 1427 werd hij naar Rome geroepen op beschuldiging van ketterij. Maar deze beschuldiging werd vlug ingetrokken en de paus moedigde de bedelmonnik aan om ook in Rome te breken. Van hem is het bekende Christusmonogram IHS, afkorting van Jesus Hominum Salvator, Jezus Verlosser van de mensen, waarmee hij de devotie tot de heilige naam van Jezus probeerde te verspreiden. Verschillende malen werd hem een bisschopszetel aangeboden, maar steeds weigerde hij om zich verder volledig aan de zielzorg te kunnen wijden. Hij overleed in 1444 in Aquila, waar hij ook werd begraven. Reeds in 1450, amper 6 jaar na zijn dood, werd hij heilig verklaard. In veel van zijn predicaties haalde hij Sint-Jozef aan en in een van zijn teksten lezen we het volgende. Er bestaat een algemene regel aangaande speciale genades welke worden gegeven aan een mens. Altijd als God een persoon verkiest om een speciale genade of om een verheven roeping te ontvangen, zal hij, God, deze persoon overladen met alle mogelijke gaven en genades die nodig zijn om de hem of haar opgelegde taak te vervullen. Deze algemene regel is zeker van toepassing op Sint-Jozef, voedstervader van onze Heer Jezus Christus en echtgenoot van de koningin van onze wereld, de maagd Maria, verheven boven de engelen. Hij was verkozen door de eeuwige Vader als de beschermer van zijn grootste schat, namelijk zijn goddelijke zoon, en Maria, Jozefs bruid. Hij voerde de hem opgedragen roeping uit tot God hem op het einde zei, goede en trouwe dienaar, treed binnen in de vreugde van uw Heer. Einde citaat. Wanneer Jozef vergelijkt met de rest van Christus' kerk, is hij dan niet diegene die speciaal werd uitgekozen om Christus' komst in de wereld mogelijk te maken? Daarom zal de kerk evenveel erkenning geven aan Sint-Jozef als aan de maagd Maria, omdat ze beide hebben bijgedragen tot de incarnatie. Jozef is de afsluiting van het Oude Testament, in wie de patriarchen en profeten de vrucht ontvangen van wat ze beloofd hebben. Hij alleen draagt in zich de goddelijke goedheid die zij hadden voorspeld. Daarom moeten we er niet aan twijfelen dat Jezus, die zich als een zoon gedroeg tegenover Jozef, dit zoonschap in de hemel nog heeft verhoogd en verrijkt met een nog grotere intimiteit, respect en zeer grote waardigheid. Alfred Besset, beter gekend als broeder André uit Montréal, wordt daar in 1845 in een arm gezin geboren. Vanaf zijn jeugd kampt Alfred met een zeer zwakke gezondheid die hem zijn hele leven zal teisteren. Hij wordt schoenmaker, knecht op een boerderij, smidsjongen en op 20-jarige leeftijd trekt hij naar de Verenigde Staten om er te gaan werken in de industrie. Maar dit werk is te zwaar en zo keert hij na 3 jaar reeds terug naar Canada. In 1870 gaat hij aankloppen bij de congregatie van het Heilig Kruis, waar hij ondanks zijn zwakke gezondheid wordt aanvaard en uiteindelijk zijn kloostergeloften als broeder André mag uitspreken. Zijn devotie tot de heilige Jozef, die hij zijn beste vriend noemt, was spreekwoordelijk. Hij oppert de idee om voor Sint Jozef een heiligdom te bouwen op de Mount Royal in Montreal. Een heiligdom dat we in een eerdere uitzending al hebben besproken overigens. Naar het voorbeeld van de Heilig Hartkerk op de Montmartre in Parijs en de basiliek in Lourdes voor Maria. Hij zet zich in om dit plan, dat eerst helemaal niet ernstig wordt genomen, door zijn medebroeders uit te voeren. Hij steekt daartoe een medaille van Sint Jozef in de grond en bidt dagelijks dat deze heilige hem zou verhoren. Wonder boven wonder wordt in 1896 een terrein aangekocht op de Mount Royal. 8 jaar later staat er reeds een klein oratorium dat later zal uitgroeien tot het grootste heiligdom ter ere van Sint Jozef. Broeder André wordt een bekende figuur naar wie veel mensen gaan voor een gebed, bij een ziekte of een tegenslag. Steeds zal hij zeggen dat hij deze toevertrouwt aan de heilige Jozef. Hij vraagt aan eenieder om de noveen tot de heilige Jozef te bidden. De olie die brandt voor het beeld van Sint Jozef in het oratorium wordt meegegeven en daaraan worden miraculeuze krachten toegekend. Heel wat genezingen en gebedsverhoringen worden op zijn voorspraak verkregen. En broeder André schrijft ze allemaal toe aan de tussenkomst van Sint Jozef. Hij overlijdt in 1937. In 1982 wordt deze eenvoudige broeder zalig verklaard en in 2010 heilig. Broeder André heeft niet veel geschreven, maar zijn eenvoudig leven en absoluut vertrouwen in Sint Jozef heeft een ongeziene beweging op gang gebracht en een ware vernieuwing in de devotie tot de heilige Jozef. In Montreal is nu een prachtig heiligdom te bewonderen dat aan Sint Jozef is toevertrouwd en een van de grote bedevaartsoorden is geworden. Dan nog Franciscus van Sales. Hij wordt geboren uit een adellijke familie op het kasteel Salles bij Torrance in Frankrijk in 1567. Na zijn studies aan de universiteiten van Parijs en Padua besluit hij, ondanks een schitterende carrière die hem te wachten staat, om priester te worden. In 1602 wordt hij bisschop van Genève, maar vanwege het Calvinisme dat er heerst, kan hij zijn bisschopszetel niet innemen en verblijft hij in Annecy. Daar legt hij een grote bekeringsijver aan de dag en wordt hij bekend door zijn preken. Zijn liefde voor de armen en de verschillende boeken die hij schrijft, waarvan de inleiding op het devote leven het meest bekende wordt. Daarin breekt hij er een lans voor dat eenieder wordt opgeroepen om heilig te worden. Hij sticht samen met Françoise de Chantal de Orde van de Visitatie, eerst bedoeld om zoals Maria bij de zieken aan huis te gaan, maar die uiteindelijk een contemplatieve orde wordt. Hij overlijdt in 1622, wordt in 1665 heilig verklaard en in 1877 tot kerkleraar uitgeroepen. Paus Pius XI riep hem tevens uit tot beschermheilige voor de schrijvers en de journalisten. Over zijn devotie tot de heilige Jozef schrijft hij onder andere het volgende. Hoewel alle rechtvaardigen even rechtvaardig zijn, is er niettemin een groot verschil in concrete daden van rechtvaardigheid. Sommige heiligen munten uit in een bepaalde deugd, anderen in een andere deugd, op zo'n wijze dat ze allemaal heilig werden. Niettemin blijven ze zeer verschillend. Maar kijken we naar de roemrijke Sint Jozef. Hij is niet alleen patriarch, maar de grootste der patriarchen. Hij is niet alleen beleider, maar meer dan dat, want zijn belijdenis omvat de waardigheid van de bisschoppen, de edelmoedigheid van de martelaren en van alle andere heiligen. En onder de deugden die Sint-Jozef in hoge mate bezat, herken ik moed, volharding, standvastigheid en kracht. Er is echter veel verschil tussen standvastigheid en volharding, tussen kracht en dapperheid. Wij noemen iemand standvastig die volhoudt en die de aanvallen van zijn vijanden ondergaat zonder zich te verwonderen en zonder de moed te verliezen tijdens de strijd. De volharding echter bestaat voornamelijk uit een zekere innerlijke weerzin die opkomt bij langdurige moeilijkheden en die de machtigste vijand is die men maar kan tegenkomen. Volharding maakt dat men deze vijand veracht en uiteindelijk overwint door een voortdurende standvastigheid en onderworpenheid aan Gods wil. Kracht is wat de mens stevig weerstand doet bieden tegen de aanvallen van zijn vijanden. Dapperheid is echter een deugd die maakt dat men niet alleen bereid is om te strijden of weerstand te bieden wanneer het nodig is, maar dat men de vijand ook aanvalt, zelfs wanneer deze zich stilhoudt. Welnu, Sint-Jozef bezat al deze deugden en beoefende ze op een bewonderenswaardige wijze. Wat zijn standvastigheid aangaat? Hoezeer gaf hij daarvan blijk toen hij bemerkte dat de heilige maagd een kind verwachtte en niet wist hoe dat mogelijk was. Mijn God, wat een ontsteltenis, wat een geestelijk lijden moet hij gekend hebben. Toch klaagde hij niet, was hij niet onvriendelijk voor Maria en behandelde hij haar niet onheus, maar bleef hij even zacht en vol eerbied. Wat een dapperheid en kracht blijken uit de overwinning die hij behaalde op de twee grootste vijanden van de mens, de duivel en de wereld, en dat door zijn volmaakte nederigheid en zijn volharding. Einde citaat. Eveneens is er een kort gebed tot de heilige Jozef van de heilige Franciscus van Sales bekend. Heilige Jozef, uw macht strekt zich uit over al mijn noden. Het onmogelijke maakt u mogelijk. Zie genadig neer op de belangen van uw kinderen en verhoor hen. Amen. Dadelijk zullen we kennis maken met een belangrijk heiligdom van Sint-Jozef in de wereld, een van de weinige plaatsen waar hij verschenen is en waar hij gesproken heeft. We luisteren nu nog eerst naar het lied Jozef, zoon van David. Jozef, zoon van David, wees niet bang Maria, je vrouw, bij je te nemen. Want wat in haar ontvangen is, is uit de Heilige Geest. En zij baart een zoon. En je zult hem de naam Jezus geven, want hij redt zijn volk van zonden. Hij vergeeft.
Thank you.
Op 7 juni 1660 verscheen Sint-Jozef in Cotignac, in het zuiden van Frankrijk, aan een dorstige jonge herder. Hij openbaarde hem een bron met wonderbaarlijke eigenschappen. Deze verschijning, die door de kerk is erkend, blijft tot op de dag van vandaag vruchten dragen. We bevinden ons in een kleine gemeente in Zuid-Frankrijk op 7 juni 1660. Gaspard Ricard, een jonge herder, hoedt zijn schapen op de berg Bessillon. Het is ongeveer 1 uur 's middags en de hitte is verzengend. Uitgeput van de dorst gaat Gaspard op de grond liggen. Plots ziet hij een indrukwekkende en eerbiedwaardige man verschijnen, die naar een grote rots in de buurt wijst en zegt: "Ik ben Jozef. Til deze rots op en je zult drinken." Gaspard aarzelt bij het zien van de rots. Later die avond zullen 8 mannen met grote moeite in staat zijn hem te verplaatsen. Maar Jozef herhaalt zijn bevel. Deze keer gehoorzaamt de herder, tilt de rots op met verbazingwekkend gemak en ziet een overvloedige zoetwaterbron tevoorschijn komen. Hij drinkt met verrukking van deze onverwachte bron, maar wanneer hij opkijkt, merkt hij dat hij terug alleen is. Rond 3 uur 's middags begeeft Gaspard zich naar het dorpsplein van Cotignac en vertelt wat er gebeurd is. Het nieuws van de verschijning van Sint-Jozef verspreidt zich snel en pelgrims ontdekken dat deze bron op de Bessillon buitengewone eigenschappen heeft. Vele keren genezen terug van koorts, oogziekten en andere aandoeningen. Vooral de geestelijke genade van genezing en innerlijke versterking zijn overvloedig. Dankzij de veelvuldige giften van gelovigen wordt besloten een kapel te bouwen. 2 maanden na de verschijning, op 9 augustus, wordt de eerste steen al gezegend. De bouw is voltooid in oktober 1660. Maar al het jaar daarop blijkt de kerk te klein voor het aantal gelovigen en men begint aan de bouw van een grotere kapel. Dit wordt het heiligdom dat in 1663 wordt ingewijd, dat nog steeds bestaat en een bedevaartsoord is vandaag. Naast de plaats van de wonderbaarlijke bron, waar in de lokale taal een veelzeggend vers uit de profeet Jesaja is gegraveerd, namelijk Jesaja hoofdstuk 12, vers 3, "Met vreugde zullen jullie water putten uit de bronnen van het heil." De verschijning vond plaats in een tijd waarin het jansenisme Frankrijk teisterde en mensen vervreemden van de sacramenten, vooral van de biecht en de eucharistie. Ook de verering van de heiligen en van de maagd Maria werd bekritiseerd. Het is opmerkelijk dat in Cotignac in minder dan 1,5 eeuw de volledige heilige familie is verschenen. In 1519, aan het begin van de religieuze crisis die door Luther werd ingeluid, was dit kleine Franse dorp namelijk al het toneel geweest van 2 verschijningen. Op 10 en 11 augustus, ongeveer 3 kilometer van de plaats waar Sint-Jozef later zou verschijnen, van de maagd Maria met het kind Jezus in haar armen. De moeder Gods vroeg aan de ziener, de houthakker Jean de la Baume, om aan de geestelijkheid en de consuls van Cotignac door te geven dat ze een kapel moesten bouwen onder de titel Onze Lieve Vrouw van Genade en daarheen in processie moesten gaan om de gaven te ontvangen die ik jullie wil schenken. Enige tijd later werd deze kerk, die snel werd gebouwd uit gehoorzaamheid aan het hemelse bevel, de eerste steen ervan werd gelegd op 14 september, het feest van de kruisverheffing in 1519, werd deze kerk toevertrouwd aan de zorg van de Oratorianen. Dit is dezelfde orde aan wie een eeuw later, naar aanleiding van de gebeurtenissen rond de bron op de Bessillon, de toenmalige bisschop, de Italiaan Giuseppe Zongo Ondede, in een brief van 31 januari 1661 de verantwoordelijkheid gaf over de plaats en de kapel ter ere van Sint-Jozef. Wij, in ons verlangen om de wegen te volgen die de goddelijke voorzienigheid voor ons heeft uitgestippeld en om niet te scheiden wat hij heeft willen verenigen, vonden dat er niets beter was dan het beheer van de kapel van de bruidegom, Jozef, toe te vertrouwen aan diegenen die zo goed zorg dragen voor die van de bruid, Maria. Zo schreef bisschop Ondede. Naast het heiligdom werd ook een klein klooster gebouwd. Meer dan een eeuw later leidde de Franse revolutie tot het verlaten van deze gezegende plaats. Het klooster verviel tot ruïnes, terwijl de kapel intact bleef, onderhouden door de pastoors van Cotignac en 2 of 3 keer per jaar opengesteld voor de gelovigen, zeker op 19 maart, het feest van Sint Jozef. De 20e eeuw werd de eeuw van de heropleving van de verering op de Mont-Bessillon. In zijn pastorale brief van 1 februari 1971, waarin hij de uitzonderlijkheid van het bezoek van Sint Jozef in herinnering bracht, schreef Monseigneur Gilles-Henri Alexis Barthes, bisschop van Fréjus-Toulon van 1962 tot 1983, het volgende. Zonder enige twijfel zijn wij het voorrecht van dit bezoek van de heilige patriarch aan een van de eenvoudigste jongeren van ons land te veel vergeten. Sint Jozef heeft zich opnieuw in zijn stilte teruggetrokken, maar de bron blijft stromen, getuigend van het feit dat Sint Jozef hier geweest is. Er was een tijd dat meer pelgrims kwamen om tot hem te bidden. In de vreugden en de hoop, in de zorgen en angsten van deze tijd, hoeveel kunnen wij leren van Sint Jozef, de rechtvaardige, attente en zwijgzame weldoener? Hoeveel genade moeten wij hem vragen voor de mensheid, voor de kerk waarvan hij patroon is, voor ons land, voor ons bisdom? In 1975, het heilig jaar, verhoorde de Heer het gebed van zijn bisschop. De Benedictinessen van het klooster Saint-Benoît in Médéa, in Algerije, keerden terug naar Frankrijk. Geleid door de geestelijke verbondenheid tussen Sint Jozef, hoofd van de heilige familie, en Sint Benedictus, vader van het monastieke leven, wilden de zusters het heiligdom uit 1663 verwerven. Zij herstelden het oratoriaanse klooster uit de 17e eeuw en bouwden een nieuw klooster. De wijding van het altaar vond plaats op 3 december 1978. De beroemde architect Fernand Pouillon bood spontaan zijn diensten aan. Hij ontwierp de plannen gratis en koos zelfs de beste medewerkers voor de uitvoering. Het resultaat is een sobere maar indrukwekkende architectuur, harmonieus in evenwicht met de oude gebouwen. Sinds 19 maart 2019 zetten de zusters van de gemeenschap Sint Jozef, echtgenoot van de Maagd Maria van het instituut Mater Dei, het werk voort dat door de Benedictinessen werd begonnen. Cotignac, een schilderachtig dorp in de Haute-Var, is een unieke plek. Zowel de heilige Maagd Maria met het kind Jezus als Sint Jozef, haar echtgenoot, verschenen hier. Het klooster La Font Saint-Joseph du Bessillon ligt als een lichtvlek in de donkere bossen op de helling van de Mont-Bessillon. Een 2-maal bevoorrechte plaats. Ten eerste gelegen in de Provence, bakermat van de eerste evangelisatie van Frankrijk en in de 4e eeuw van het Westerse monnikdom. En ten tweede in Cotignac, wat een bedevaartsoord is bezocht door de 2 grootste heiligen van onze christelijke geschiedenis, Maria en Sint Jozef. We lezen nu nog enkele citaten uit de pastorale brief van de voornoemde bisschop Monseigneur Barthes. Sint Jozef zei slechts: "Ik ben Jozef, verwijder deze steen en je zult drinken." En daarna verdween hij weer. Dat is alles. Zoals in het evangelie is Sint Jozef niet spraakzaam. Niets is eenvoudiger of armer dan deze tussenkomst, die, voor zover ik weet, uniek is in de geschiedenis van de kerk. Een verschijning van Sint Jozef op een land dat was voorbehouden aan Onze Lieve Vrouw. Hij zegt ook nog: "We zijn dit voorrecht wellicht te veel vergeten, dat de heilige patriarch zelf een van de nederigste kinderen van ons volk bezocht. Hij trok zich weer terug in zijn stilzwijgen, maar de bron blijft stromen. De stille getuigen van zijn komst." En ook: "In de vreugde en hoop, in het verdriet en de angst van deze tijd, kunnen we zoveel leren van Sint Jozef, de rechtvaardige, aandachtige en stille weldoener. Hoeveel genade mogen we hem vragen voor de mensheid, voor de kerk waarvan hij patroon is, voor ons land en voor ons bisdom." En dan luisteren we nu een lied ter ere van Maria en Jozef samen. Merci pour votre amour, Marie et Joseph. Dank u wel voor jullie liefde, Maria en Jozef.
C'est si beau de te regarder, Marie. C'est si bon de te contempler, Joseph. Merci pour votre amour. Vous êtes là toujours, au fond de notre cœur. Vous êtes notre bonheur. Quand nous sommes dans la joie ou remplis de désarroi, vous êtes présent pour nous, ici chez nous et partout.
Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Ga tot Jozef. We luisteren nu graag naar een mooie getuigenis door een Amerikaanse vrouw geschreven ter gelegenheid van het feest van de heilige Jozef. Ze vond dat ze dit feit bekend moest maken.
Een paar jaar voordat ik mijn man ontmoette, overwoog ik een roeping bij de Zusters van het Leven. In die tijd hadden de zusters een zeer royaal stuk land gekregen om een retraitehuis te bouwen, op het pittoreske terrein van Stamford, Connecticut. Ze verspilden geen tijd met dit geschenk. Ze richtten een kamp op het terrein, en vroegen om hulp van vrijwilligers die bereid waren een vervallen kerk te herbouwen. De Franciscaanse oproep om mijn kerk te bouwen was een roeping die ik niet kon weigeren. Ik werkte toen als studentenpastor in Washington, D.C., en had een sterke en groeiende devotie tot de Heilige Maagd Maria. Meestal wijdde ik de hele maand mei aan het mediteren over haar rol in het leven van Jezus. Die specifieke mei viel het me op dat ik eigenlijk geen relatie had met haar echtgenoot, Sint Jozef. Natuurlijk respecteerde ik hem enorm als de aardse vader van Christus en als echtgenoot en beschermer van Maria. Zijn vele ja's aan God en zijn zachtaardige, heilige aard deden mij nooit twijfelen aan zijn goedheid. Maar ik kende hem gewoon niet zoals ik dacht dat ik zou moeten. Ik besloot dat ik ook een maand exclusief aan Sint Jozef moest wijden. Maar ik wist niet goed waar ik moest beginnen om een band met deze hemelse patroon op te bouwen. Ik bad daarom tot de Heilige Geest en liet het in zijn bekwame handen om me leiding te geven. Terwijl ik mijn taken op de campus uitvoerde, pakte ik een boek op en er viel een opgevouwen stuk papier uit. Tot mijn verbazing was het een 30-daags gebed tot Sint Jozef. Wauw, ik wist niet eens dat zoiets bestond. De Heilige Geest had heel snel werk geleverd. Ik was van plan de maand juni te wijden aan Sint Jozef de Arbeider en wilde de 30 dagen gebruiken om meer inzicht te krijgen in de aard van deze heilige. Tegelijkertijd nam ik contact op met de zusters en vertelde hen dat ik mijn auto zou inpakken en naar Connecticut zou rijden om mee te helpen met het herbouwen van de kerk. Ik begon opgewonden met het gebed de dag voordat ik vertrok, in de overtuiging dat het door de Heilige Geest speciaal voor mij was uitgekozen. Terwijl ik mijn koffers inpakte, bleef ik tegen mezelf zeggen dat het enige wat echt belangrijk was, dat gebed was. Toen ik onderweg één nacht bij mijn ouders overnachtte, kon ik niet geloven dat het gebed nergens te vinden was. Ach ja, zei ik tegen mezelf, beter nu kwijt terwijl ik nog internet heb en het misschien kan terugvinden en uitprinten. Urenlang doorzocht ik het internet, las honderden Sint-Jozef gebeden, maar geen enkel was dat specifiek gebed dat uit het boek gevallen was. Gefrustreerd printte ik een ander gebed uit en ging slapen. De volgende dag stapte ik in mijn auto en reed naar een verrassend landelijk en mooi deel van Connecticut. Toen ik het lange oprijpad van het kamp opreed, zag ik veel opgezette tenten en mensen die druk bezig waren op het terrein. Ik werd begroet door een vrolijke zuster in een blauw-wit habit, die zei: "Welkom op kamp Sint Jozef." Dat voelde als de eerste bevestiging dat ik op de juiste plek was om meer te ontdekken over deze mysterieuze man die Jezus heeft opgevoed. De zuster vertelde me vervolgens dat ze besloten hadden het kamp toe te wijden aan Sint Jozef de Arbeider en dat ze een 30-daags gebed tot hem waren begonnen. Ik moest lachen en vertelde haar dat ik ook een noveen tot Sint Jozef was begonnen. Ze verzekerde me dat het onmogelijk hetzelfde gebed kon zijn, omdat zij een zeer zeldzaam gebed gebruikten. Ik vertelde haar dat er dan blijkbaar meerdere zeldzame gebeden bestaan, want het mijne kon ik nergens op internet vinden. Later die avond deelden de zusters het gebed uit aan alle vrijwilligers. Mijn ogen werden groot van verbazing toen ik het papier in mijn handen zag. Mijn blik kruiste die van de zuster die me eerder die dag had verwelkomd. En ze glimlachte alleen maar en schudde haar hoofd in verwondering. De Heilige Geest had het gebed uit een willekeurig boek laten vallen op dezelfde dag dat ik hem om een Sint-Jozef gebed vroeg. Vervolgens liet hij mij het kwijtraken, zodat ik na uren zoeken kon beseffen hoe zeldzaam het was. Ten slotte bracht hij mij naar kamp Sint-Jozef en gaf me precies datzelfde gebed opnieuw in handen. Vol verwondering genoot ik van die 2 weken met de Zusters van het Leven en de goedhartige vrijwilligers. We werkten, lachten, baden en zongen samen. Er waren grappen, goede maaltijden, een kerk die letterlijk vanaf de grond werd opgebouwd, en heilige aanbidding binnen haar muren voor de allereerste keer. Maar het belangrijkste was dat ik leerde wie Sint-Jozef werkelijk was, wie hij was voor Maria, voor Jezus en voor mij. Ik begreep waarom God hem heel bewust had gekozen, net zoals hij heilige profeten had gekozen eeuwen voor hem. De Heilige Geest heeft mijn zoektocht naar de ware Sint-Jozef gezegend, niet alleen het stille beeld met lelies vooraan in de kerk. Wat betreft het 30-daagse gebed, mijn gebeden zijn niet alleen verhoord, maar zelfs in overvloediger mate dan ik ooit had kunnen vragen. En het gebed is doorgegeven en heeft ook anderen veel zegeningen gebracht. Door dat gebed groeide er een prachtige relatie met Sint-Jozef, werd mijn roeping langzaam onthuld en openbaarden zich de unieke eigenschappen van Sint-Jozef aan mij in mijn eigen Sint-Jozef, die me lelies gaf de eerste keer dat hij me bloemen gaf.
En aan het einde van deze uitzending van Ga tot Jozef maken we zoals steeds tijd voor gebed. We zullen het 30-daagse gebed tot Sint-Jozef, dat daarnet in de getuigenis werd aangehaald en dat door de persoon die de getuigenis heeft geschreven werd gedeeld op die website, nu bidden. De tekst daarvan zal ook op de website van Radio Maria gepubliceerd worden. 30-daags gebed tot Sint-Jozef ter ere van de 30 jaar die hij met Jezus en Maria doorbracht. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Eeuwig gezegende en glorierijke Jozef, vriendelijke en liefdevolle vader en behulpzame vriend van allen in verdriet en in nood. U bent de goede vader en beschermer van wezen, de verdediger van de weerlozen, de patroon van hen in nood en verdriet. Kijk genadig neer op mijn verzoek. Mijn zonden hebben de rechtvaardige toren van mijn God over mij afgeroepen, en daarom ben ik omringd door ongeluk. Tot u, liefdevolle beschermer van de heilige familie van Nazareth, wend ik mij voor hulp en bescherming. Luister, ik smeek u met vaderlijke zorg naar mijn oprechte gebeden en verkrijg voor mij de gunst die ik vraag. Ik vraag het u door de oneindige barmhartigheid van de eeuwige Zoon van God, die hem ertoe bewoog onze natuur aan te nemen en in deze wereld van verdriet geboren te worden. Ik vraag het u door de vermoeidheid en het lijden die u ondervond toen u geen onderkomen vond in de herberg van Bethlehem voor de Heilige Maagd, nog een plaats waar de Zoon van God geboren kon worden. U moest de Koningin van de Hemel toestaan, de Verlosser van de wereld, in een grot ter wereld te brengen. Ik vraag het u door de liefelijkheid en kracht van die heilige naam, Jezus, die u aan het aanbiddelijke kind gaf. Ik vraag het u door de pijn die u voelde bij de profetie van de heilige Simeon, die aankondigde dat het kind Jezus en zijn heilige moeder toekomstige slachtoffers zouden zijn van onze zonden en van hun grote liefde voor ons. Ik vraag het u door uw verdriet en zielepijn toen de engel u vertelde dat het leven van het kind Jezus werd bedreigd. U moest vluchten met hem en zijn heilige moeder naar Egypte. Ik vraag het u door al het lijden, de vermoeidheid en de gevaren van die lange en gevaarlijke reis. Ik vraag het u door al uw zorg om het heilig kind en zijn onbevlekte moeder te beschermen tijdens uw terugreis naar uw vaderland. Ik vraag het u door uw vreedzaam leven in Nazareth, waar u zoveel vreugde en verdriet beleefde. Ik vraag het u door uw grote ongerustheid toen het aanbiddelijke kind 3 dagen voor u en zijn moeder verloren was. Ik vraag het u door uw vreugde toen u hem in de tempel terugvond en door de troost die u vond in Nazareth, terwijl u leefde in het gezelschap van het kind Jezus. Ik vraag het u door de wonderlijke onderwerping die hij toonde in zijn gehoorzaamheid aan u. Ik vraag het u door de volmaakte liefde en overgave die u toonde bij het aanvaarden van het goddelijk bevel om uit dit leven te vertrekken en de troost van Jezus en Maria te verlaten. Ik vraag het u door de vreugde die uw ziel vervulde toen de Verlosser van de wereld, triomferend over dood en hel, zijn koninkrijk binnenging en u daarin met bijzondere eer binnenleidde. Ik vraag het u door Maria's glorierijke ten hemel opneming en door het eeuwige geluk dat u met haar deelt in de aanwezigheid van God. O goede Vader, ik smeek u door al uw lijden, verdriet en vreugde. Verhoor mij en verkrijg voor mij wat ik vraag. En hier kunnen we dan ook onze persoonlijke intenties vernoemen. Verkrijg voor allen die mij om gebed hebben gevraagd alles wat nuttig voor hen is in het plan van God. En tenslotte, mijn dierbare patroon en vader, wees bij mij en allen die mij dierbaar zijn op ons stervensuur, zodat wij voor eeuwig mogen zingen Jezus, Maria en Jozef. Een vlekkeloos leven, Sint-Jozef, mogen wij leiden, door uw vriendelijke voorspraak van gevaar bevrijd. Amen.